Goedenavond, broeders en zusters, op deze laatste avond van deze reeks. Wel nu, we hebben gezien vanuit Daniël 9 dat die 70ste week, dat die nog een vervulling heeft in de toekomst. Maar tegelijkertijd heb ik erover gesproken dat die 7 jaar, die laatste 7 jaar van de 70 weken van Daniël, niet de laatste jaren zijn die voorafgaan aan de 1000 jaar, om het dan zo te zeggen, maar dat er tussen die 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaar nog een aanzienlijke tijdsperiode passeert. Waar we mee te maken krijgen is dat in het verleden die de eerste 69 weken van Daniël ophielden bij de intocht in Jeruzalem, dat wil zeggen 5 dagen voor de kruisiging van de Heer Jezus en precies een week, 8 dagen eigenlijk, voor de opstanding van Christus, maar dat daarna een periode aanbreekt in de Bijbel die in de letterlijke oud-testamentische profetieën verder niet genoemd wordt, maar het is de periode waarin wij nu leven. En ik zal daarvan geen tijdsduur opschrijven, want dat is helemaal mijn onderwerp niet vanavond. Waar het om gaat is dat de eerste 69 weken uiteraard aan behoren te sluiten op de 70ste week. En die 70ste week is die periode van 7 jaar die nog rest voor de geschiedenis van Israël, alvorens de Heer op de Olijfberg zal terugkomen voor een gelovig Israël. En wel aan het eind van de verdrukking van die dagen. En dat licht ik nou niet meer toe, omdat we dat inmiddels uitgebreid besproken hebben naar aanleiding van Matteüs 24. Waar het nu om gaat, is dat we gesproken hebben over een periode die nog verloopt tussen die komst van Christus op de Olijfberg en het moment waarop de Heer Jezus volgens Matteüs 25 vers 31 zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. De gelegenheid waarbij de volkeren geoordeeld zullen worden. De gelegenheid waarbij Satan gebonden zal worden en zal weggedaan worden van de aarde en geworpen in de afgrond. De gelegenheid dus waarbij een periode begint van 1000 jaar. Want ik herhaal het dan nog maar een keer. De 1000 jaren is de periode waarin Satan gebonden is. En het is niet de duur van de regering van Christus. Want nogmaals, die regeert eeuwig en zijn regering was trouwens al eerder begonnen. Waar het nu om gaat is dat we gezien hebben dat deze periode vanaf het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren, dat die genoemd wordt in de Bijbel met de naam de dag des toorns. En deze dag des toorns, die duurt, heb ik gezegd, 33 jaar en ik heb u niet verteld, dacht ik, waar ik dat nou weer vandaan heb gehaald, hè? En volledigheidshalve. Daartoe ga ik verder naar Openbaring 12. Want daar vinden we de aansluiting. Openbaring 12, daar vinden we, ik had bijna gezegd, een omstreden profetie. Dat is natuurlijk ook, dat is een pleonasme, want elke profetie is omstreden tegenwoordig, hè? Dus dat zegt helemaal niks. Maar we vinden daar een profetie, een bekende, en die lees ik vanaf vers 1 van Openbaring 12. Er staat: en er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Tot zover. Ja, ik zei al een omstreden profetie. Het is min of meer ten onrechte dat die zo omstreden is, want wat hier gezegd wordt, is in het licht van al wat eraan vooraf ging in de Bijbel een heel eenvoudige zaak. Natuurlijk, het is typologie waar we hiermee te maken krijgen. Het zijn beelden die een verklaring behoeven. En er is maar één manier om die verklaring te vinden. Dat is heel eenvoudig. Die haal je gewoon uit de Bijbel zelf. Er kan je ook niks gebeuren. Ik moet zeggen, ik heb een paar boeken in de kast staan thuis. Die heten allemaal De Sleutel tot de Openbaring van Johannes. De Sleutel tot de Openbaring. Mensen hebben altijd het idee dat je voor het boek Openbaring een sleutel nodig hebt. Dat vind ik heel vermakelijk altijd. Hè? Hoe men daarmee komt, weet ik dan niet. Maar die sleutel, dat is niet dat boekje wat dan in de kast staat. Die sleutel, die vind je gewoon in de Bijbel zelf. Openbaring is een openbaring, dat wil zeggen een ontsluiering, want dat is de letterlijke betekenis van het woord. Het is de ontsluiering, de apocalypse, van dat wat tot dan toe slechts vermoed kon worden. Dat wat omhuld was, dat waar een sluier overheen lag. Dat wil zeggen, je wist wel dat er onder die sluier wat was, maar je keek toch maar tegen die sluier en je zag niet wat eronder zat. Maar je wist wel dat er wat onder zat. Wel nu, als je dat nou eerst maar weet, dan is het boek Openbaring echt niet zo moeilijk als men wel eens vermoedt. Want het punt is gewoon dat Openbaring het sluitstuk is van de Bijbelse profetie. Wanneer we de Bijbelse profetie kennen, is Openbaring helemaal niet zo moeilijk meer. Want hoe dan ook, vanuit dit kleine stukje wat ik nu gelezen heb, die eerste 6 versen van Openbaring 12, hebben we talloze sleutels die ons terugverwijzen naar eerdere profetieën in de Bijbel. Dat is een heel eenvoudige zaak. Er staat, er werd een groot teken gezien. Dat wil zeggen, een teken is een ding met een betekenis. Dat is eigenlijk alles. En wat is een teken? Nou, dat is iets met een betekenis. Dat wil zeggen, het gaat niet om dat wat hier letterlijk staat, maar het gaat om de betekenis van dat wat er letterlijk staat. Dus dat is de eerste aanwijzing. Dat het dus een overdrachtelijke betekenis heeft. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw. Kijk, en dat is niet moeilijk. Want als iemand vraagt, wat betekent een vrouw? Wat is de overdrachtelijke betekenis van een vrouw? Dan moet je het eerst altijd roepen, Israël. Dat kan niet missen. Dat is in ieder geval goed. Het is niet de enige betekenis, dat weet ik ook. Er zit een veel diepere achter, uiteraard. Hè? Want je kunt altijd nog vragen, waarom dan wel? En dan moet je het nader gaan definiëren. En dan blijkt die definitie nog wel op een paar andere dingen te passen ook. Hè? Je kunt ook zeggen, als het over een vrouw gaat, gaat het over de maan. Dat is ook goed. Ja, dat is allemaal waar, maar dat is nou even niet aan de orde. Hier wordt gesproken over een vrouw. En de eerste betekenis daarvan gaat over Israël. Israël wordt altijd zo genoemd. Weliswaar komt er een nogal negatief bijvoeglijk naamwoord aan te pas meestal bij die vrouw, hè. Maar in ieder geval, het is een vrouw, de vrouw in de Bijbel. En tenzij anders vermeld, gaat het hier dus over Israël. Er werd een vrouw gezien, bekleed met de zon en de maan was onder haar voet en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En dat is weer de bevestiging van dat wat we eigenlijk al van tevoren weten. Want zon, maan en 12 sterren, dat hoeft helemaal niemand uit te leggen. Daar hoef je niet naar te gissen. Dat kan wel, maar er is nergens voor nodig. Omdat iemand als vader Jacob, die had helemaal niet het boek Openbaring bij de hand en zelfs de Bijbel niet bij de hand. En die wist maar zo dat de zon, maan en 12 sterren een beeld waren van zijn gezin. Want toen Jozef kwam met zijn droom over die zon en die maan en 11 sterren die bogen voor Jozef, voor die sterren van Jozef. Hè, dan is er niemand die vraagt, wat kan dat nou in vredesnaam betekenen? Maar het is een duidelijke zaak. Jacob zegt, dacht je nou echt Dat je moeder en ik en je broers, dat die ze voor jou zouden buigen? Dat wil zeggen, er wordt niet eens naar een verklaring gevraagd, die ligt er dik bovenop. Zon, maan en 12 sterren zijn een beeld van Israël. Dus je hebt een tweede bevestiging dat het gaat om Israël, natuurlijk. En dan kun je nog vragen van hoe zit het dan met die zon en waarom dan de maan en wat is dan de betekenis van die sterren? Ja, oké, daar zit nog een boel achter, maar daar gaat het me nou even niet om. Het gaat er maar om dat hiermee die vrouw geïdentificeerd wordt. En dat het dus gaat om Israël, al was het maar dat er blijkt uit dat wat nu volgt te staan. En zij was zwanger. Nou, dan ga je bijvoorbeeld naar Jesaja 66, om maar eens wat te noemen. Waarover Israël gesproken wordt als over de zwangere vrouw. De vrouw die zou moeten voortbrengen. Het is een heel eenvoudige zaak. Zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Kijk, en dan zijn we terecht bij inderdaad het onderwerp van, of een deel van het onderwerp van het boek Openbaring, namelijk die grote verdrukking. Die barensweeën. Wee, wee wordt er ook steeds geroepen. En de weeën worden geteld. Dat was trouwens net in het voorgaande hoofdstuk, in Openbaring 11. Je zit er hier middenin. Midden tussen die weeën die aangekondigd werden. Zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Dat was de positie van de vrouw. En dan staat er, en er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Nou, het gaat een beetje ver om het helemaal duidelijk uit te leggen natuurlijk. Maar in ieder geval gaat het hier om de wereldmacht in de dagen, in die dagen van de grote verdrukking. Het laatste wereldrijk, het 8e wereldrijk wordt het genoemd in Openbaring, dat is dan weer een paar hoofdstukken verder. Ook in Openbaring 17 is dat, ja. En het gaat dan over een wereldrijk wat feitelijk geregeerd wordt door Satan, want daar komt het feitelijk op het neer. Vandaar die draak, die grote rode draak. En er staat, zijn staart trok het 1/3 der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou. Dat wil zeggen, als die vrouw en die draak elkaar ontmoeten, gebeurt dat op de aarde. Satan en Israël ontmoeten elkaar hier op de aarde. En er staat er, de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dat wil zeggen dus dat die draak wacht op dat wat geboren wordt, ten einde dat te kunnen vernietigen. En wat baart die vrouw? Wat baart Israël? Nou, dat is al helemaal erg eenvoudig. Er staat, en zij baarde een mannelijke zoon. Ik heb nog nooit van een ander soort zoon gehoord, maar, hè? Ja, je moet eens kijken hoe het duidelijker staat. Als het gaat over de man in de Bijbel, of een man, dan gaat het over Christus. Dat kan niet missen. De man. En als het gaat over de zoon, dan gaat het ook al over Christus. En als het gaat over een zoon die geboren wordt, hoe dan ook, dan gaat het ook over Christus. Dat kan nooit missen. Dus een mannelijke zoon die gebaard wordt, dan wordt er eigenlijk 3 keer gezegd dat het over Christus gaat. Want daar komt het op neer. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En de vraag is, wie is die mannelijke zoon? Dat is dus Christus, want dat blijkt dan ook nog een keer uit de opmerking. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Want dat is gewoon geciteerd in Psalm 2. Waar de komst van de Messias, de koning van Israël, voorzegd wordt. En dan wordt er gezegd dat hij de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Maar het bijzondere is nu, wat er nu nog volgt, er staat, hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dat is een hele eigenaardige constructie. Want in de psalm staat gewoon, hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En hier staat, hij zou de heidenen hoeden. En dat betekent echt wel wat anders. En dat staat er dan samen met wat er volgt, namelijk, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En die twee dingen samen, die vormen het enige vraagteken wat overblijft bij dit schriftgedeelte. Want dat kind, dat is Christus, dat kan niet missen. En de vraag is alleen, wanneer werd dat kind, wanneer werd Christus weggerukt tot God en zijn troon? En het antwoord moet zijn, dat is nog niet gebeurd. Nee. Dat kan nooit verband houden met de eerste komst van Christus, omdat hij daar niet weggerukt werd tot God en zijn troon. In ieder geval niet direct na de bevalling, want daar gaat het hier om. Het gaat om die zoon die zojuist geboren is en die dan wordt weggerukt, omdat die draak erop staat te wachten. En er gaat niet iets van 33 jaar, de bekende 33 jaar van het leven van de Heer Jezus, het waren de 34, maar dat doet er nou niet toe, hè, overheen. Er gaat niet zoveel tijd overheen. En bovendien, dat wat wij gisteren herdacht hebben, was niet het wegrukken van de mannelijke zoon tot God en zijn troon, maar was de hemelvaart van Christus. Dat wil zeggen, dat was ik moest dat vroeger op school altijd zingen, op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Ik had hele rare voorstellingen bij van hoe dat eruit zag, maar in ieder geval heb ik begrepen dat het er heel gemoedelijk aan toe ging. En als ik dat nog eens nalees dan, in Handelingen bijvoorbeeld, dan is dat inderdaad een heel rustige gang van zaken. Dat is niet weggerukt worden tot God en zijn troon. Integendeel. Wat daar aan de hand was, was dat Christus juist die draak feitelijk had overwonnen. Hij had de overheden en machten uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld en zo over hen getriomfeerd. Hij had de slang de kop vermorzeld. Dat is niet, daar werd hij niet weggerukt voor het grote gevaar, maar daar ging hij heen nadat hij het gevaar overwonnen had, feitelijk. Althans, voor zover toen noodzakelijk, want zo moet je dat dan zeggen natuurlijk. Punt is, Christus werd niet weggerukt tot God en zijn troon, maar Christus zal worden weggerukt tot God en zijn troon. En de vraag is dan wanneer? En die vraag is alleen te beantwoorden als we weten wie Christus is. En daar hebben we het probleem weer, hè. Je moet de Bijbel kennen voordat je een openbaring toe bent. Dat is de moeilijkheid. Want het is namelijk zo dat die mannelijke zoon die werd voortgebracht door Israël, dat niet slechts de Heer Jezus was. Bovendien, ik hoop dat u het zo kunt volgen, deze vrouw hier, is één vrouw, één persoon zal ik maar zeggen, maar zij was de uitbeelding, zij is in dit visioen de uitbeelding van een heel volk. Wel, als uit die ene vrouw één zoon geboren wordt, en waarbij die ene vrouw een heel volk voorstelt, dan is het heel vanzelfsprekend dat die ene zoon die geboren wordt ook een heel volk voorstelt. Zie? Want waar het om gaat is dat de Christus van Israël, de Messias van Israël, is niet slechts de Heer Jezus, maar is inderdaad de Christus, zoals Paulus hem ons leert, de Christus namelijk het hoofd en uiteraard zijn lichaam. Want daar gaat het om. Het gaat om de Christus inclusief zijn lichaam, en daarom is deze mannelijke zoon die hier geboren wordt precies dezelfde mannelijke zoon als die genoemd wordt in, laten we zeggen, Efeze 4. De mannelijke zoon, en het wordt daar, dus daar de uitdrukking die gebruikt wordt voor de gemeente. De gemeente die komt tot de mannelijke rijpheid, tot de grootte der volheid van Christus. Die mannelijke zoon, die zal inderdaad worden weggerukt tot God en zijn troon. Niet op een lichte wolkenwagen, maar inderdaad met geweld en in een punt destijds, zo staat het er. En inderdaad, dat zal worden weggerukt, zoals de andere Europese talen dat ook beter zeggen dan het Nederlands. In het Nederlands gebruiken wij de uitdrukking de opname van de gemeente. Dan denk ik altijd, ik ben pas ziek geweest, hè. Het was niet ernstig, de opname van de gemeente. Maar het gaat niet om een opname, het gaat om een wegrukking. Een entrukking, zeggen de Duitsers. En de Engelsen spreken zelfs van de rapture. Dus heb ik met vermaak heb ik dat gelezen in de boeken van Herr Lindsay. Met name dat eerste boek van Herr Lindsay, waar het woord rapture natuurlijk voorkwam in het Amerikaans. En de vertaalster heeft van die hele, al die Bijbelse waarheden absoluut geen, niet de minste notie gehad. En heeft het woord rapture moeten vertalen. En je kunt het zo moeilijk vertalen met verkrachting, want dat betekent het eigenlijk. En ze heeft wel gezien dat het dat niet was. En toen is het maar vertaald met vervoering. De vervoering van de kerken, van de gemeente, lees je dan ook. He? Maar waar het om gaat is dat het een wegrukking is met geweld. Wegrukken voor het aanstormende gevaar. Dat is wat er gebeuren zal. Met geweld wegrukken voor de draak. Dat is precies zoals de opname van de gemeente ons geschilderd wordt in 2 Thessalonicenzen 2. Gesproken wordt over de komst van de mens der zonde, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. En er staat dat die niet komt voordat, laat ik het maar gewoon zeggen, voordat wij van de aarde weg zijn. Dat wil zeggen, hij zit eraan te komen, hij werkt al in het verborgene, dat staat er ook. De verborgenheid van de ongerechtigheid wordt al reeds gewrocht. Maar hij wordt nu nog wederhouden, totdat die hem wederhoudt van de aarde zal zijn weggenomen. Totdat de gemeente zal zijn opgenomen. Dan blijft die draak over, inderdaad. Zie? En die draak die zit er echt aan te komen, maar die draak die kan pas tot zijn macht komen hier in deze wereld, nadat de gemeente, nadat deze mannelijke zoon van de aarde is weggerukt tot God en zijn troon. Kijk, het gaat hier niet over de hemelvaart van de Heer Jezus, dan zou dat wel een beetje problemen geven Omdat het dan hier staat tussen profetieën die met de toekomst te maken hebben. En dan is de vraag, wat moet zo'n opmerking over de opname, over de hemelvaart van de Heer Jezus nu, midden tussen die profetieën omtrent de eindtijd? Maar het punt is, het gaat niet over de hemelvaart van de Heer Jezus, maar het gaat over de opname van de gemeente. En daarmee is in wezen ook verklaard waarom er niet staat, en hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede, maar er staat, hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Want wat Christus zal doen, volgens de oud-testamentische profetie, inclusief Psalm 2 dus, is de heidenen hoeden. Maar toen hij kwam, is die profetie niet vervuld. Hij werd wel aangehaald in de dagen van de Heer Jezus. Ook bij de aankondiging van zijn geboorte werden die profetieën aangehaald. Dat de heerschappij op zijn schouders zou zijn en zijn koninkrijk zal geen einde nemen enzovoorts. En het ging over een zaligheid die al de volken wezen zou enzovoorts. Hè? Maar er is allemaal tot nog toe niks van terechtgekomen. Dat wil zeggen, het is niet gerealiseerd. Hij zal de heidenen hoeden, maar toen hij kwam deed hij dat niet. En dat is inmiddels 2000 jaar geleden. En dan zeggen we dus nu, hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Want dat zou wil zeggen dat het ooit aangekondigd was, dat het gebeuren zou. Hè? Het was aangekondigd, maar het is tot op heden nog steeds niet vervuld. Het had vervuld kunnen zijn, maar het is nog niet vervuld. Dat is zou. Dat wil zeggen, hij is gekomen, maar die heerschappij is nog steeds niet op zijn schouders gelegd, althans niet in de praktijk. En het impliceert dus dat die heerschappij niet bij zijn eerste komst op hem gelegd werd, maar dat het nog wacht inderdaad op de tweede komst. Die mannelijke zoon. Maar voordat die profetie van het hoeden van de heidenen vervuld zou worden, zou hij dus eerst moeten weggerukt worden tot God en zijn troon. Dat is wat hier staat. Die mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden, dat wil zeggen het is nog niet gebeurd, die zal weggerukt worden tot God en zijn troon. Dat wil zeggen dat de heerschappij van Christus onmogelijk kan beginnen in de praktijk zolang de gemeente nog niet is opgenomen. Ja, dat kun je uit talloze andere bijbelgedeelten halen natuurlijk, maar hier staat het ook, als je me goed leest. En nu gaat het er dus om dat we hier met vers 5 van Openbaring 12 zijn aangekomen op het tijdstip van de opname van de gemeente. Dat wil zeggen aan het tijdstip van het eind van deze periode, waar Handelingen 15, wat er straks gelezen werd, over sprak. Handelingen 15 sprak erover dat God eerst een volk voor zich zou verzamelen uit de heidenen, een volk voor zijn naam. En dat hij na deze zou wederkeren om wederop te richten de vervallen hut van David. Die versen zijn net niet gelezen, hè? Maar dat werd in Handelingen 15 uiteindelijk gezegd door Jacobus, de volgende spreker op het concilie. Hè? Maar dat verzamelen van een volk voor zijn naam houdt op bij de opname van de gemeente, uiteraard. Want dat volk wat er dan is, wordt weggenomen. Dat die werking van God houdt dan op. De verkiezing van dat volk voor zijn naam houdt dan op. Dat is voltooid. En dan staat er in Handelingen 15. En na deze, wanneer dat dus gebeurd is, zal hij wederkeren om die vervallen hut van David weder op te bouwen. Dat wil zeggen, dan gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was. Dan moeten we nog beginnen de laatste 7 jaar van de historie van Israël. De 70ste week van Daniël. En nou is het merkwaardig, dat is precies wat hier staat feitelijk in het volgende vers, vers 6. Want er staat dat het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat het in de hemel is, staat er overigens niet bij, maar het is natuurlijk wel zo. Maar dan staat er, en de vrouw, dat wil zeggen Israël, vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Wel, dat is een profetie die ik al even heb aangehaald in verband met Matteüs 24... waarin dus gezegd wordt wanneer Israël zal zien de gruwel der verwoesting, waarvan Daniël gesproken had, dan moesten ze vluchten met grote haast, met bijzonder grote haast, het land uit feitelijk. Hè? En naar de woestijn, en in dat verband heb ik dit vers erbij gelezen, want het punt is dat hier staat dat die vrouw vlucht naar de woestijn zodra die mannelijke zoon is weggenomen. En in die woestijn zal ze dan bewaard worden 1260 dagen. Dat komt dan precies overeen met Daniël 9 en Matteüs 24 wat we al besproken hebben. Want die 1260 dagen zijn feitelijk de tweede helft van die 70ste week van Daniël. De grote verdrukking van Israël. En de periode waarin Israël dus vlucht, waarin dat die gelovige vrouw, het gelovige Israël vlucht, dat is dus inderdaad de eerste helft van deze 70ste week. Nadat die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, vlucht de vrouw naar de woestijn waar ze 1260 dagen bewaard zal worden. Dat is het verhaal. En dan begrijp je ook waarom in het midden van die week, wanneer die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dat er dan gezegd wordt dat er met zo'n ontzettend grote haast gevlucht moet worden, want het is in feite de laatste mogelijkheid. Daarna is die mogelijkheid er niet meer. Dat is ook wat er stond in Matteüs 24, want daarna werd er gezegd, wanneer ze zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Dan zal hij er niet zijn en dan zal er ook geen vluchtmogelijkheid zijn. Er staat, gaat niet uit. Maar dat geldt voor deze periode, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dus. Nou, op die periode wordt hier gezinspeeld. Waar het om gaat is dus, die vrouw bevalt van die mannelijke zoon, die wordt weggerukt. Dat is het tijdstip van de opname van de gemeente. Dan staat er dat de vrouw vlucht in de woestijn. Dat is dus de eerste 3,5 jaar van die 70ste week. Want in ieder geval tot aan het eind van die eerste 3,5 jaar wordt er gevlucht volgens Matteüs 24. En in de woestijn zal Israël bewaard worden, zal die vrouw bewaard worden, 1260 dagen. Dat is wat hier staat. Ja. Vanaf dat moment, ja. Die vrouw die voortbrengt is altijd het gelovige Israël. Is altijd het gelovig overblijfsel van Israël. Omdat het Israël wat niet gelooft, of dat deel van Israël wat niet gelooft, wordt juist voorgesteld door de onvruchtbare vrouw. En daarmee zijn weer een heleboel bijbelgedeelten in de gauwigheid weer even verklaard. Over sleutels gesproken. Geschiedenissen van die vrouwen die onvruchtbaar waren en alsnog voortbrachten. Dus als het hier gaat om een vrouw die voortbrengt, gaat het inderdaad om een gelovig Israël, waaruit inderdaad de gemeente is voortgekomen. Maar waaruit nog meer zal voortkomen, maar goed, dat is de rest van dit hoofdstuk, maar dat wilde ik nou vanavond weer niet gaan bespreken. Maar in vers 17 staat er dat die draak vergrimde op de vrouw en heen ging om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Dat wil zeggen, deze mannelijke zoon was niet alles wat er uit haar geboren werd. Er kwamen er daar nog meer, maar die mannelijke zoon was de eerste. En daarna waren er ook overigen, want, en dat hebben we ook al gezien, na deze 70ste week komt de Heer Jezus weer bij ten behoeve van Israël en Israël terugverzamelen uit de volkeren. En Israël zal het zendingsvolk worden in de wereld, dat wil zeggen, er komen nog anderen tot geloof of tot bekering via Israël. Dus als het ware, zij worden geboren uit die vrouw, de overigen van Nazareth, waar tegen die draak zal strijden. En daarmee hebben we weer, hier in Daniël, hier in Openbaring 12, een verwijzing naar een periode die ligt tussen de definitieve bekering van heel Israël en het begin van de 1000 jaren. Want die vrouw die vlucht in de woestijn, daar wordt ze bewaard, maar daarna strijdt die draak nog steeds tegen die vrouw. Daarna is Israël niet meer daar in de woestijn, die 1260 dagen, maar daarna wordt Israël terugverzameld naar het land, maar ook dan vergrimt de draak op de vrouw, staat er. Dan wordt Israël ook wel bewaard, alleen dan niet in de woestijn. Maar dan gewoon in het land, in Kanaan zelf dus. Maar goed, ik verdwaal een beetje. Waar het me nu alleen even om gaat, is om het algemene principe dat hier sprake is van de vrouw die bevalt van een mannelijke zoon die dan wordt weggerukt. En nou is de heel simpele zaak in feite, die vrouw is in ieder geval Israël. En dat betekent dat voor deze vrouw inderdaad de Bijbelse wet geldt. Met andere woorden, hier is sprake van een bevalling, hier is sprake van een kraamvrouw. En het gaat over een Israëlitische aangelegenheid. Dat betekent dat de Israëlitische wet van toepassing is op deze kraamvrouw. Want er zijn wetten over. En die wetten, die vinden wij niet in Openbaring 12, maar in Leviticus 12. Dat kan ik altijd nog wel onthouden, net. In Leviticus 12 wordt gezegd hoe dat zit met een vrouw die bevalt van een mannelijke zoon. Want in Leviticus 12 staat, verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven, en dan moet je eigenlijk al stoppen, want nou weet je al waar het over gaat. Want hier gaat het over het zaad der vrouw, en het zaad der vrouw is gewoon Christus. En niets of niemand anders. Dat is in de Bijbel altijd zo. Misschien in ons spraakgebruik niet. Want meen ik dat wij in ons spraakgebruik de hele uitdrukking niet kennen trouwens. Hè? Het zaad der vrouw. Maar het zaad der vrouw, dat is uiteraard dat zaad der vrouw uit Genesis 3. Het zaad der vrouw, wat het zaad van de slang zou vermorzelen. De kop zou vermorzelen, juist. Dus wanneer een vrouw zaad zal gegeven hebben, dat wil zeggen, het gaat dus meteen al over Christus hier, en dan staat er, en een knechtje gebaard zal hebben. Nou, gewoonlijk worden geen knechtjes gebaard, maar worden kinderen gebaard, maar als ik het woord knecht tegenkom, denk ik wel degelijk in de eerste plaats aan Christus. Of het nou terecht of ten onrechte is, dat maakt me dan niet uit. He? Maar in ieder geval gaat het om een jongen. Dus wanneer een vrouw zaad gegeven, een knechtje gebaat zal hebben, wat staat er dan? Zo zal zij 7 dagen onrein zijn. En wanneer we deze eenvoudige wet van toepassing brengen op Openbaring 12, dan zien we meteen hoe nauwkeurig het allemaal weer klopt. Want dan krijgen we die vrouw die bevalt van een mannelijke zoon, een knechtje, en dan staat er over die vrouw, daarna zal zij 7 dagen onrein zijn. En die 7, die staan inmiddels al op het bord. Want deze 7 dagen zijn onder uitbeelding dus van de 7e week van Daniël. Na de geboorte van die mannelijke zoon, of anders zegt, na de geboorte van de gemeente, begint er een periode van 7. Begint er, eigenlijk moet je nauwkeuriger Bijbel zeggen. Je moet gewoon zeggen, er begint er gewoon een week. Begint er een week waarin de vrouw onrein is. En hier in Leviticus 12 is het letterlijk een week van dagen, maar volgens Daniël 9 is het een week van jaren, maar desalniettemin een week. En als je maar goed zegt, dan zie je de overeenkomst duidelijk genoeg. Dus, een week, een periode van 7 waarin die vrouw onrein is, maar, en nou gaat het verhaal verder, er staat, volgens de dagen der afzondering hare krankheid zal zij onrein zijn, en dan staat er, en op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Dat wil zeggen, eerst wordt er gesproken over een week in verband met de vrouw. En daarna wordt er gezegd over wat er na die week gebeurt met dat wat geboren was. En aangezien het gaat om de Christus, om de Messias dus, wordt hier nu gesproken over dat wat er met Christus gebeuren moest en zal aan het eind van die 7e week. En wat moet er gebeuren? Ja, de besnijdenis staat er. En dan is de vraag, wat betekent de besnijdenis? Nou, dat is ook niet zo moeilijk, omdat de Bijbel het zelf verklaart. In ieder geval verklaart Paulus het. En hij geeft eigenlijk een tweeledige betekenis aan de besnijdenis. Dat komt omdat je het van twee kanten kunt benaderen. Dat is eigenlijk net hetzelfde als met de doop. Daar kun je twee dingen over zeggen. Je kunt aan de ene kant zeggen, de doop is dood. De doop in water, dan praat ik uiteraard over onderdompeling, is een uitbeelding van sterven en begraven worden. Maar de essentie van de doop is natuurlijk niet het afdalen in het water, de essentie van de doop is het opklimmen uit het water. Iets wat in verband met de Heer Jezus ook nadrukkelijk beklemtoond wordt, dan staat er een Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Kijk, zo gaat dat, hè? Want dat is de essentie van de doop, namelijk niet het sterven. Maar sterven is nodig om te kunnen opstaan. Je kunt pas nieuw leven ontvangen nadat je het oude hebt afgelegd. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal van Romeinen 6. Wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En is dus in staat om nieuw leven te ontvangen in de plaats van het oude leven. Vandaar dat de doop, aan de ene kant is de dood van de oude mens, het wegnemen van de oude mens, maar bovendien aan de andere kant het openbaar maken van de nieuwe mens. Wel nu, diezelfde betekenis heeft de besnijdenis ook. Want de besnijdenis is aan de ene kant het wegnemen van de omhulling. Het wegnemen, het uitrukken, zegt Paulus, van de voorhuid. Dat wil zeggen van de omhulling, van dat wat verborgen houdt. Kortom, het is een beeld van het lichaam. Dat is ook wat Paulus erbij zegt. Het lichaam der zonde noemt hij het. Dus het wegnemen van de voorhuid is het wegnemen van de oude mens. En daarmee van de zonde. En de zondaar. Maar tegelijkertijd is het het... Omdat het gaat om het wegnemen van de omhulling, is het dus tevens een openbaring. Een openbaar maken van dat wat normaliter verborgen is. Het is het openbaar maken feitelijk van de nieuwe schepping. En het wezen van de besnijdenis is dus niet het wegnemen van die voorhuid, maar het wezen ervan is het openbaar maken van dat wat verborgen was. Het openbaren namelijk van het nieuwe leven, van de nieuwe schepping en dus een naam, Christus. En als er dus gesproken wordt hier in Leviticus 12 over en op de achtste dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden, dan staat er dus gewoon dat na de 70ste week van Daniël Christus zal geopenbaard worden, dat hij zich zal bekendmaken, hij die zich tot dan toe verborgen had gehouden voor Israël, zal openbaar gemaakt worden aan Israël. En aangezien het om de besnijdenis gaat, gaat het dus inderdaad speciaal om Israël. Het is daarom de komst van Christus op de Olijfberg ten behoeve van Israël, Zacharië 14. En bij die gelegenheid zal hij zich ook vertonen zoals hij is. Dat wil zeggen, ze zullen zijn litteken in zijn handen zien en in zijn zij enzovoort. Hij zal zich openbaren. Wel, dat is de besnijdenis. Dus de chronologie loopt volledig parallel hier. En dan staat er vervolgens in Leviticus 12 over die vrouw, want over die vrouw gaat het nu verder. Daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Dat wil zeggen, zoals ze aanvankelijk 7 dagen onrein was, zo zal ze op precies dezelfde wijze onrein blijven nog 33 dagen. En de onreinheid, het staat er, het is natuurlijk een beetje bedekt vertaald, maar waar het om gaat is dat de onreinheid die hier genoemd wordt, zowel van die 7 als van die 33 dagen, dat die onreinheid in principe dezelfde rituele onreinheid is als die elke maand voorkomt. Daar gaat het om. Maar waar het maar om gaat is dat die onreinheid van die 7 en die 33 dagen volkomen gelijk is. Israël is, of die vrouw is 40 dagen onrein, verdeeld in 7 en 33. En het gekke is dat die verdeling niks met Israël of met die vrouw zelf te maken heeft, want er verandert bij die vrouw niks. Maar het heeft te maken met dat wat met die zoon gebeurt. Israël als natie blijft die 40 jaar onrein. Niets heiligs zal zij aanroeren, staat er, en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen hare reiniging vervuld zijn. En wat er hier niet bij staat, maar wat in andere wetten wel bij staat, is dat nadat de dagen hare reiniging vervuld zullen zijn, dat dan, wanneer deze jongen, wanneer het de eerstgeborene was, wanneer het was wat de baarmoeder opent, dat deze mannelijke zoon dan gewijd moest worden aan God in de tempel. En precies zo gebeurde het met de Heer Jezus. Dat staat er ook gewoon over Maria, dat toen de dagen hare reiniging vervuld waren, toen werd de Heer Jezus gebracht in de tempel. Werd hij aan de Heer gewijd. Al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. En het moest, al wat mannelijk is in de baarmoeder opent, zo staat er. En het moest na 40 dagen gewijd worden aan de Heer. Definitief. En dat is precies wat met deze mannelijke zoon ook gebeurt. Ik praat nu weer gewoon over Christus. Op de 8e dag wordt hij besneden. En op de 40e dag wordt hij aan de Heer gewijd. En daarom het definitieve koningschap van Christus begint dan ook niet 7 jaar na de opname van de gemeente, maar 40 jaar na de opname van de gemeente. En misschien kun je het nou ook anders zeggen. Hè? De definitieve verheerlijking van Christus vindt plaats 40 jaar na de completering van Christus. Het klinkt wat vreemd misschien als ik het zo zeg, maar ik moet het dan toch zo zeggen. Na zijn geboorte, 40 dagen daarna, wordt hij gewijd aan de Heer. Wel, dat is in het kort het verhaal van die 33 jaar. Want hoe dan ook, ik hoop dat u dat goed begrijpt. Er wordt wel eens verondersteld dat er een tijdsperiode zou gelopen tussen de opname van de gemeente en het begin van de 70e week van Daniël. En dat komt omdat de Bijbel nergens zegt dat de 70e week begint bij de opname van de gemeente. Nergens letterlijk. De Bijbel leerde, de 70e week begint bij het sluiten van een verbond tussen die vorst van Babel en de vorst van Israël. Daniël 9 was dat, vers 27. Maar uit Openbaring 12, vergeleken met Leviticus 12, kun je concluderen dat aangezien de kraamvrouw onrein wordt op de dag van de geboorte van die mannelijke zoon, dat dus ook de 70e week begint onmiddellijk na de opname van de gemeente. Dat wil zeggen dat vanaf de datum van de opname van de gemeente inderdaad precies 2520 dagen verlopen tot aan de komst op de Olijfberg en dan vervolgens 33 jaar aan 360 dagen verlopen totdat Matteüs 25 vers 31 vervuld wordt waar staat dat de Heer zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, maar daarover na de pauze. We gebleven bij die 7 en die 33 jaar. En ik heb u nou verteld hoe ik daar dan aan kom, op een betrekkelijk logische wijze, door vergelijking van twee Bijbelgedeelten. Dat neemt niet weg dat er ook wel een andere manier is om die 7 in 33 te vinden. Eerlijk gezegd, toen ik het voor het eerst ontdekte, kwam ik er op een heel andere manier op terecht. Niet langs deze lijn, want er zijn nog andere mogelijkheden ook. Die zijn wat moeilijker om uit te leggen. Maar ik kan u wel in de gauwigheid nog even vertellen dat ik heb altijd geleerd. Nou, of het op de zondagschool was, weet ik niet, maar het kan toch niet veel later geweest zijn, dat de regering van David, of laat ik het anders zeggen, dat de persoon van David en de geschiedenis van David typologisch was voor de komst van Christus straks om zijn koninkrijk op te richten. Daar ging het om. David is een type van de zonen Davids. En die zonen David zal zitten op de troon van zijn vader David. Nu is het heel opvallend dat er wel 5 keer in de Bijbel vermeld staat hoe lang David regeerde. Kunnen u het zelf opzoeken aan de hand van de concordantie waar het allemaal staat. Hè? Er staat wel 5 keer in de Bijbel hoe lang David regeerde. Er staat hij regeerde 40 jaar, namelijk 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Kijk, de regering van David staat model voor de zonen Davids die zijn koninkrijk zal oprichten. En in de toekomst wordt die periode van de oprichting van het koninkrijk op aarde verdeeld in 7 en 33. En de regering van David zelf werd ook verdeeld in 7 en 33. Goed, 2 van de 5 keer staat er dan 7,5 en 33. Dat weet ik wel. Dat komt omdat die halve die erbij komt, die hier tussen zit dus, die halve is de eerste helft van de eerste van de 33, om het nou eventjes netjes te vertellen. Hè? Maar die halve die kom je in de Bijbel ook nog vaker tegen, in verband met het eind van de 70e week. Dat is in Openbaring bijvoorbeeld, dus als daar in Openbaring 6 en in Openbaring 7 gesproken wordt over het eind van de 70e week en het begin van de periode die dan volgt, dan staat er en er werd in de hemel een stilzwijgen van een half uur. En bij David was het een half jaar. En het aardige is, als u dat nou helemaal precies wil weten, die wederkomst van Christus valt rond 10 tot en met 17 Nisan. In maart, april is dat dus. De dagen van waarop ook de 69e week eindigde. Dat was immers 10 Nisan. De dag van het in huis nemen van de paaslam. Daarom eindigt de 70e week ook op het 10e Nisan, namelijk het in huis nemen van het paaslam, de komst van Christus. En dan de 15e en de 17e Nisan, nou goed, allemaal data van de doortocht door de Jordaan en meer van dat soort dingen. Ik kan er niet op ingaan, daar heb ik gewoon de tijd helemaal niet voor. Maar waar het nou maar om gaat, is dat als je een half jaar rekent vanaf het eind van de 70e week, kom je precies terecht op de 10e van de 7e maand. En de 10e van de 7e maand is Grote Verzoendag.
Zodat dat halve jaar van David, hè, dat 7,5 jaar, dat halve jaar, dat wijst dus op een bepaalde gebeurtenis die dan volgt na de 70ste week, namelijk de eerste keer dat Israël grote verzoendag viert na de komst van Christus voor Israël. Ja, er zou nog veel meer over te zeggen zijn uiteraard, maar goed, dan moet ik hem er even bij laten. Waar het maar om gaat is dat de regering van David verdeeld wordt in 7 en 33. En 7 jaar regeerde David in Hebron over 2 stammen, over Juda en Benjamin. En daarna komt er een delegatie van alle stammen van Israël bij David om te vragen of hij alsjeblieft koning wilde zijn over hun allemaal, over alle 12 stammen. En dat is precies dat wat ook gebeurt aan het eind van de 70ste week. Dat heel Israël aan de Heer zal vragen om koning over hem te zijn. Dan vragen ze aan de zonen Davids. Zo steekt dat in elkaar. Typologie, ik weet het. Mensen zeggen, dat gaat me veel te ver om dat zo toe te passen. Nou, ik kan nog wel veel verder gaan. Want ik heb ook op de zondagschool al geleerd, ongeveer in diezelfde tijd moet dat geweest zijn, dat Thomas, de spreekwoordelijk ongelovige Thomas, waarom dat is weet ik niet hoor, want Thomas kwam juist tot geloof. Daar gaat het net om, hè. Thomas kwam tot geloof, dat is het belangrijkste van Thomas. Maar dat deze Thomas, de bekeringsgeschiedenis van Thomas, dat een type was van de bekeringsgeschiedenis van Israël. Staat er eigenlijk ook gewoon bij. Zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Want zij die eerst moeten zien, een teken willen zien en dan tot geloof komen, dat is per definitie Israël. En daarom is de bekering van Thomas een beeld, een type van de bekering van Israël. Waarom? Omdat ook Israël eerst wil zien en pas dan zal geloven. Ja, maar ik zal u er nog een reden bij geven waarom het een type is van de bekering van Israël. Want de bekering van Thomas gebeurde ook in een periode van 40 dagen. En de bekering van Thomas vond plaats op de 8e dag na de opstanding van Christus. Weet u nog, we hadden het er straks over de opstanding van de gemeente, de opname van de gemeente. En nou praten we even over de opstanding van de Heer Jezus, letterlijk. Daarna verliep een week, waarna de Heer weer verscheen aan de discipelen in de opperzaal. Op een 8e dag, toen het weer zondag was. Ja, op de 24e, Nisan, er staan allemaal data bij, hè. Ja, toen verscheen de Heer in de opperzaal en toen was inderdaad ook Thomas daarbij en toen kwam Thomas tot geloof op de 8e dag. En toen verliepen er nog 33 dagen tot aan wat? Tot aan hemelvaarsdag. Ja, tot aan de dag van de hemelvaart van de Heer Jezus. Het was een periode van 40 dagen vanaf de opstanding tot de hemelvaart, verdeeld in 7 en 33. En na die 7, dus op de 8e dag... kwam Thomas tot geloof, een type van de bekering van Israël. Want dat gebeurde ook op een 8e. Dan wel een jaar, maar goed, hè? Dus na een week. Dan heb je Thomas, noem nog eens wat. Hoe lang was Mozes op de berg? Ja, u weet hoe hij eraf kwam, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat hoef ik dus niet meer te vertellen. Juist, heel goed. Maar hoe lang was hij daarop? 40 dagen verdeeld in 7 en 33. Ja, we realiseren ons dat niet. Maar Mozes was op de berg 7 dagen. In duisternis. Met oudsten, met de oudsten. Ik meen 70 oudsten, als ik het goed heb, zo uit mijn hoofd. Met de oudsten van het volk was hij op de berg. Halverwege de berg, in het donker. In de wolk. In duisternis. Een type van Israël in de 70ste week van Daniel. 7 dagen. De Heer is dan met hen bezig, dat is waar. Maar in duisternis. En niet op de top van de berg, maar halverwege. Wel uitverkoren, maar niet verheerlijk. Daar gaat het om. En pas na 7 dagen was het Mozes die heel alleen verder de berg op mocht. En wat gebeurde er toen? Ja, u kunt het nou zo vertellen. Ook al kent u de geschiedenis niet, maar nou kun je vertellen wat er gebeurt. Hij ontmoet de Heer. Hij ziet hem namelijk. De Heer openbaart zich aan hem. Weliswaar van achteren staat er. Weliswaar bedekt. Dat wil zeggen niet ten volle. Omdat het daar te maken had natuurlijk met met de bedeling van de wet enzovoorts. Maar goed, daar kan ik allemaal niet op ingaan. Waar het om gaat is dat hij zag de Heer. De Heer vertoonde zich aan een mens. Aan Mozes, de vertegenwoordiger van het volk. En zo zal de Heer zich straks na deze week in de toekomst vertonen aan zijn volk. Precies dezelfde wijze. En waar was Mozes toen hij de Heer zag? Hè? In de rots. Hij schuilde in de rots. En van de rotssteen zegt Paulus. De rotssteen is Christus. Ja, en weet je nog waar Israël schuilt straks? Heb u het onthouden? Ik heb het misschien wel even genoemd. Ik denk het wel. Waar schuilt Israël in die tweede helft van de zevende week? Waar is Israël, het grootste deel van Israël, gelovige Israël, aan het eind van die zevende week? Of anders zegt, waar gaat Israël dan naartoe wanneer ze tot geloof komen? Ja, naar de rots. Naar de rots. En de rots is Christus natuurlijk, maar de rots is in het Grieks. Nou, schrijf het dus op. In het Grieks is het Petra. En in het Hebreeuws is het Sela. Er staat 74 keer in het Oude Testament. Sela. En niemand weet wat het betekent. Men zegt dat is een pauzeteken. Nou, vergeet het maar. Sela is de plaats waar Israël behouden wordt. Sela is de plaats die wij kennen onder de Griekse naam Petra vandaag aan de dag. En Petra is de plaats waar de Heer zijn gemeente, dat wil zeggen de Joodse gemeente, bouwt. Op deze Petra, waarom niet op deze Petrus? Waarom op deze Petra? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Waarom in het Grieks nog eens een keer dezelfde naam die men ook in het Hebreeuws kende, Sela? Die gewoon op de atlas staat. Als je toerist daar in Palestina komt, dan wijzen ze het je aan. Ja, je kunt er niet komen, want het ligt net aan de andere kant van de grens. Het ligt in Jordanië. Je kunt het zien. Ik heb me wijs laten maken, een poosje terug, dat de soldaten in de woestijn daar in het zuiden van Israël, zo tussen de Dode Zee en Eilat, daar halverwege ongeveer, die maakten er een sport van om de grens over te jakkeren, te snellen, stiekem, om naar Petra te gaan en weer terug. Dat is een kilometer of vijf de grens over uit Israël. En dan gauw naar Petra, schuilen in Petra, in de rots. En dan weer terug. En dan hopen dat ze niet gezien worden. Het is natuurlijk een gevaarlijk spel. Maar zo werden gedaan. Schuilen in Petra, een spelletje. Maar straks is het ernst. Bittere ernst. Want deze stad Petra, in het Oude Testament genoemd Sela, meestal overigens niet vertaald. Of meestal overigens vertaald, er staat steenrots. Hè? Deze stad Petra is een stad die is uitgehakt in de bergen. En die kun je met de auto helaas niet komen. Je kunt er alleen maar door een smalle kloof. Het breedste gedeelte waar je door moet is 6 meter. Maar bijna overal is het smaller. Kloof dwars door de bergwanden. En dan kom je op een soort grote binnenplaats omringd door bergen. En daarin zijn huizen uitgehakt in de rotsen. Dat wil zeggen, naar de Joodse norm zijn het graven, eigenlijk, want het zijn spelonken en dus zijn het graven, feitelijk, met zijn woningen. Het is een voormalige hoofdstad van Edom, van Esau dus, van Edom. En deze stad is nu ruïne, men is erin aan het werk, men is hem aan het herstellen enzovoorts, maar deze stad is ook de plaats waarheen de gelovigen van uit Jeruzalem vruchten in het jaar 67, toen Jeruzalem van heerlegers omsingeld werd. De Bijbel zegt het ook, dan moet je vluchten, staat het. Men heeft dat gedaan, men is gevlucht inderdaad naar Petra. En zo zal men ook in de toekomst vluchten naar Petra. Israël zal vluchten. Israël heeft een plaats in de woestijnhaven van God bereid. Die plaats heet Petra, de rots, in de spelonken. Daar zal een gelovig Israël naartoe verzameld en bewaard worden. En van daaruit zullen ze het beloofde land in bezit nemen. Maar zo is het eerder gebeurd. Bij Mozes. Geschuild in een spelonk. Weliswaar niet in de plaats Petra, maar wel in een Petra, in een rots. Toen de Heer zich aan hem openbaarde. En u ziet, het gaat altijd precies langs dezelfde lijnen. God werkt altijd op precies en dezelfde wijze, op precies hetzelfde systeem. Nou,
7 jaren van Mozes op de berg, daarna openbaarde de Heer zich aan hem en daarna bleef hij nog 33 dagen op de berg alvorens af te komen en alvorens verder te trekken met het volk naar Palestina. En 40 verdeeld in 7 en 33. Nou, meer schieten we zo gauw niet te binnen. Wat we nog wel te binnen schiet, is dat we nog te maken krijgen in de Bijbel met het eigenaardige verschijnsel dat in Egypte de dingen nou een keer altijd dubbel gerekend worden. In Egypte kunnen ze niet tellen, tellen ze dubbel, hè? Dat is waar, in Egypte. Je hebt ook twee Egyptes, hè? Het woord Egypte in het Hebreeuws is ook een tweevoud. Mitzraim betekent letterlijk de twee Egyptes. En als je dat principe een beetje kent, dan verbaas je er niet over dat als Jozef in Egypte komt, dat hij daar een tweeling krijgt, hè? Want zo gaat het dan. In Egypte krijg je een tweeling, ja. Ephraim eindigt ook al op Aim, betekent ook al twee. Ephraim en Manasse. En hij komt er eerst bij Potifar en later krijgt hij de dochter van Potifera. En het verschil tussen die beiden, dat weet nog eigenlijk niemand precies hoe dat zit, hè? Je krijgt dan eigenlijk twee Potifars. Want daar komt het ongeveer wel op neer, hè? Ja, een hele eigenaardige zaak. En als er staat dat Israël 430 jaar in Egypte geweest is, staat het er twee keer achter elkaar. En als je het narekent, blijkt het niet te kloppen. Want het was maar 215.
Ja, zeg maar.
Kun je heel eenvoudig narekenen. Want die jaren worden dubbel geteld. En als we met Jozef in de geschiedenis terechtkomen, krijgt Jozef een droom. Nee, de farao krijgt een droom, maar Jozef krijgt hem op zijn bord. Je mag hem verklaren. Hè? En Jozef verklaart, hij zegt, die zeven vette koeien en die zeven magere koeien, weet je nog hoe dat gaat, hè? Zeven vette koeien en zeven magere koeien. Hij zegt, dus zeven goede jaren en zeven slechte jaren. Zeven jaren van overvloed, zeven jaren van hongersnood. Zie, moet je eens kijken, hè. Zeven jaren van overvloed. Zeven jaren van hongersnood. Ja. En wanneer ging dat in? Toen Jozef 30 jaar oud was. Toen begonnen de zeven vette jaren en toen zeven magere jaren. Dat wil zeggen, die waren voorbij toen Jozef 44 jaar oud was. En als je dan aan het eind van Genesis komt, staat er uitdrukkelijk dat, hoe oud was Jozef? 110 staat er. Staat er twee keer. En, vlak achter elkaar, met een paar versen tussen, staat er twee keer. Ja, daar heb je het weer, hè? Twee keer. 110 staat er. Dat wil zeggen dat er tussen de dat er vanaf dat die magere jaren voorbij waren tot aan de dood van Jozef nog verliepen, reken het maar uit, 66 jaar. Met als gevolg dat volgens het schema wat in het leven van Jozef ons gepresenteerd wordt, de getallen dubbel gerekend worden. In werkelijkheid gaat het om 3,5 jaar van vrede, geen gevaar. Dan 3,5 jaar van de benauwdheid van Jacob. Dan 33 jaar. Tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar in de profetie van Jozef, want je kunt Jozef dus rustig profetisch opvatten. Jozef moest ik op school leren, de gewone school. Jozef was een type van Christus. Door zijn vernedering tot heerlijkheid. Maar bij Jozef krijg je de dubbele getallen, want het was in Egypte. Dan krijg je 7 en 7 en 66. En daarmee is verklaard de tweede gedeelte van Leviticus 12. Waar gezegd wordt hoe het zit met die kraamvrouw. Wanneer ze niet bevalt van een jongen, maar van een meisje. Want dan is moeder 14 dagen onrein. En 66. En het gek is, daartussenin staat niks. Want met een meisje gebeurt verder niks. Je wordt niet besneden, maar het gekke, die had kunnen staan, ze zal zijn, 80 dagen onrein. Dat staat er niet, er staat 14 en 66. Let erop, dubbele cijfers. En die dubbele cijfers vind je inderdaad in de geschiedenis van Jozef weer terug. Dubbele cijfers. Dat heeft te maken met de geschiedenis van ja, van Jozef en zijn broers in Egypte, hoe zij in hongersnood gedreven werden tot Egypte, het land uit, en daar bewaard werden. Het eigenaardige is ook, wij spreken over het overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël aan het eind van de 70ste week. Dat woord overblijfsel wordt het eerst genoemd in de Bijbel, wanneer Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders
En dan zegt de Heer heeft mij hier gesteld enzovoorts. Om zich een overblijfsel te stellen op de aarde. Ontzettend opgeblazen woorden in verband met Jozef en elf broers. Maar hij zegt, de Heer heeft mij gezonden om een overblijfsel te stellen op de aarde. Want die bekering van die 12 broers, van die 11 broers, want daar kwam het op neer. Hè? Eigenlijk de bekering van Jacob en zijn familie is een type van de bekering van Israël straks in de toekomst. Maar goed, gedetailleerde kan ik het niet vertellen, want er zitten natuurlijk nog veel meer details. Ook chronologische details in, maar goed, daar kan ik nou niet op ingaan natuurlijk. Waar het maar om gaat, is dat die 7 en die 33 genoemd worden bij... Bij Leviticus 12, bij David, bij Mozes, bij Thomas en volgens de dubbele cijfers bij Jozef en weer in Leviticus 12. Nou, dan heb ik er in ieder geval 6 en het kan best zijn dat er nog meer zijn, maar ik heb het tot op heden niet meer kunnen vinden. Maar ik vind het meer dan genoeg. Hè? Als 2 keer in de Bijbel staat, vind ik het over het algemeen meer dan genoeg. En dit is wel zo vaak dat... Daar moet je over stuikelen. Je moet je afvragen waarom. Waarom staat het er elke keer? Waarom steeds die 7 en die 33? Wel, vanzelfsprekend, omdat het een toekomstige vervulling heeft. En die zien we in de toekomst. Eerst 7 jaar en dan 33 jaar. Waarin Israël nog onrein is. Waarvan de kraamvrouw gezegd werd dat zij niet tot het heiligdom zal komen. Waarbij van David gezegd wordt dat hij het heiligdom niet zou, ook niet tot het heiligdom zou komen. In de zin van hij zou het niet kunnen bouwen. Want het heiligdom wordt gebouwd in het Vrederijk. Daarvan is niet de regering van David een type, maar die van Salomo, Shalom, de vredevorst. Dat is de 1000 jaar. Maar dat volgt allemaal op. Waar het nu maar om gaat is dat we zien dat die periode tussen de 70ste week en het binden van Satan en de aanvang van het 1000-jarig rijk, dat een periode is inderdaad van 33 jaar. En hij wordt genoemd in de Bijbel, in Openbaring 6 is dat aan het eind, de dag des torens. En van daaruit ga ik dan maar weer terug naar Matteüs 24. Want die gelijkenissen, 4 heb ik gezegd, hè, die 4 gelijkenissen, die beginnen dan bij vers 37 van Matteüs 24 en ze eindigen bij vers 30 van Matteüs 25. Die 4 gelijkenissen, die houden verband met die 33 jaar. Daarover gaan zij. Ze spreken over de toekomst van de Zoon des Mensen, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. En ze spreken over het Koninkrijk der Hemelen, zo wordt het genoemd. 25 vers 1, daar staat er, het Koninkrijk der Hemelen zal gelijk zijn aan, enzovoorts. Dat wil zeggen, het Koninkrijk is daar begonnen. De Heer Jezus is daar al de koning van Israël. Nog niet over de andere volkeren overigens, maar dat is nog in de maak. Want dat is juist het proces wat zich ontwikkelt in die 33 jaar. Hoe het koninkrijk namelijk van Israël uit wordt uitgebreid over de andere volkeren. En het eindigt dan ook inderdaad met de vernietiging van Babel. Het eigenaardige is, het begint feitelijk met de vernietiging van Jeruzalem. De verwoesting van Jeruzalem en het eindigt met de verwoesting van Babel. Daar is de 33 jaar mee gemarkeerd. Het begint aan het eind van de 70ste week immers met Jeruzalem wat ingenomen wordt. En op grond daarvan de bekering van Israël en de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En het eindigt met Armageddon, de plaats namelijk waar de legers van Babel vernietigd zullen worden. En over die 33 jaar gaat dan ook het grootste gedeelte van het boek Openbaring. Want in die 33 jaar prediken de 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël aan de volkeren en ze prediken uiteraard het evangelie van het koninkrijk, wat zegt wie volhardt tot het einde zal zalig worden. En over die volharding tot het einde om zalig te worden, spreken inderdaad deze gelijkenissen hier in Matteüs 24 en 25. Eén daarvan hebben we vorige keer al genoemd, dat is die van die 2 dienstknechten aan het eind van hoofdstuk 24, waar het ging om trouw in de bediening. En daarna krijgen we nog de gelijkenis van Matteüs 25 vers 1 tot en met 13, die van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden, waarbij duidelijk is dat het gaat om het volharden tot het einde. En het bijzondere daarvan is dat het in die gelijkenis gaat inderdaad om maagden die olie ontvangen hadden, maar die hun weer olie opraakten, die niet genoeg hadden, en die dus op het tijdstip dat de bruidegom zou verschijnen niet bereid waren. Het meest bijzondere van deze gelijkenis is weer dat de bruid er niet in genoemd wordt. Want ik heb al meer gezegd, dat gebeurt nergens in die gelijkenis. Hè? Die bruid speelt daarin helemaal geen rol. Waar het over gaat is om deze maagden. Ik geloof dat het dezelfde zijn als die genoemd worden in Psalm 45. Waar het gaat over de bruid die tot de koning geleid wordt en met haar worden genoemd dochteren. Die met haar zullen geleid worden voor de koning. De bruiloft in dus. Hè? En het gaat dan uiteraard om de overige volkeren. Om de rest van de levende mensheid. Laat ik het zo door maar zeggen. Die geacht worden trouw te zijn tot aan het eind van die periode. Totdat de zomer inderdaad begint. Om eens te parafraseren op die vergelijkenis van die vijgenboom een paar versen eerder. Zo weet gij dat er een zomer nabij is. Zal zijn hooguit één generatie voor het al die dingen geschied zullen zijn. Maar ze moeten volharden tot het einde. En ze moeten ook inderdaad het lampje brandende houden. Dat is voorwaarde om in te gaan in het koninkrijk. En daarover spreekt deze gelijkenis. En wanneer het gaat over vijf wijze en vijf dwaze maagden, is dat, dacht ik al, in ieder geval een vooruitwijzen naar dat wat er in het laatste deel van Matteüs 25 gesproken wordt, namelijk over de komst van Christus in heerlijkheid, wanneer hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, waarbij hij de schapen tot zijn rechterhand zal zetten en de bokken tot zijn linkerhand. Daar heb je ze, vijf rechts en vijf links, want die vijf is altijd de uitdrukking in ieder geval van de hand, daar gaat het maar om. En wat hier dus uitgedrukt wordt in die gelijkenis van die maagden, is dat je nou één keer, dat er nou één keer mensen zijn die inderdaad niet volharden, en er zijn er die wel volharden. En daar gaat het nog steeds over, ook over dat wat al eerder genoemd werd, over er zijn er twee op één akker, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden, daar heb je het weer. En diezelfde verdeling kom je dus hier in deze gelijkenis van die maagden ook tegen. Zij zullen moeten volharden en anders zullen ze buiten geworpen en het koninkrijk niet binnengaan. En het bijzondere is, en dat kan ik er nog aan toevoegen, hoe die gelijkenis eindigt. Er staat zo waak dan in vers 13, want gij weet de dag niet, noch de uren in de welke de zoon des mensen komen zal. Ja, en waarom weten ze dat niet? Omdat ze niet volharden. Omdat ze in wezen geen lor interesseert. Dat is het verhaal. Kan ze niet schelen dat het komt, het koninkrijk is nog tot daar en toe, als het maar niet te gauw is. Dat is eigenlijk het verhaal. Zie, het interesseert ze niet. En zo zijn er vandaag ook zoveel christenen zeggen, ja, die wederkomst, dat kan nog jaren duren. Hè? Dat kun je niet zeggen, dat kan nog wel zo lang duren. Ja, kan wel, zij weten ook niet. Niet omdat ze niet kunnen weten, maar omdat ze niet willen weten. Dat is het verhaal, dat is ook wat hier gezegd wordt. Als vervolg ook op die eerdere gelijkenis van die twee dienstknechten, want daar ging het om precies hetzelfde. Dan krijgen we ook nog die beruchte gelijkenis over de talenten. Ik moet u zeggen, ik kan die gelijkenis natuurlijk moeilijk bespreken, maar ik moet hem eigenlijk leggen naast die van, andere kant moet ik opbladeren, naast die van Lucas 19. Dat is namelijk de gelijkenis van de ponden. Het zijn twee gelijkenissen die totaal verschillend zijn. Ze hebben één ding met elkaar gemeen. In beide gelijkenissen gaat om het volharden, om het getrouw zijn aan een bepaalde opdracht. Dat is in die van de ponden zo, dat is in die van de talenten zo, maar voor de rest is alles verschillend. Natuurlijk, het zijn allebei gelijkenissen. Dat wil zeggen, ze spreken allebei dus over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Dat kan niet missen. Gelijkenissen gaan over de verborgenheid. Dat is de definitie, hè? Waarover gaan de gelijkenissen? Over de verborgenheid. Maar die verborgenheid heeft twee verschillende aspecten, chronologisch gezien. In de eerste plaats heeft de verborgenheid verband met de bedeling waarin wij leven, de bedeling van de genade, maar ook met de bedeling van de volheid der tijden, dat is die toekomende 40 jaar. En als ik het nou heel eenvoudig zeg, is het zo dat de gelijkenis van de ponden verband houdt met de tijd waarin wij leven, nu. En de gelijkenis van de ponden is inderdaad van toepassing op de gemeente. En het opmerkelijke van die gelijkenis van de ponden is dat degene die daar ontrouw was, in feite geen straf krijgt. Het begon met een dienstknecht die niets had. En hij kreeg een pond. Doet handeling totdat ik kom. En aan het eind van het verhaal moest hij die pond weer afgeven en verder niks. Dat wil zeggen, hij eindigde zoals hij begon. Hij was niet getrouw geweest, hij had niets verdiend, hij kreeg ook geen straf. En hij ging het koninkrijk binnen. Wat toen aanving. Dat is die gelijkenis van de ponden. En die gelijkenis van het talent is het heel anders. Die gelijkenis van het talent is er ook een die één talent ontvangt en er niks mee doet. Ik geloof dat hij hem verborg in een zweetdoek. Want die had hij toch niet nodig natuurlijk. Nee, hij verborg zijn talent in de aarde, staat hier. Hij begroef het. Maar goed, dat doet er weinig toe. Waar het om ging is dat hij er ook niks bij verdiende. Maar van hem werd dit pond, werd zijn talent afgenomen aan het eind van het verhaal. Omdat hij er niks bij verdiend had. Hij moest zijn talent teruggeven. En dan staat er in vers 30 van Matthäus 25. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Met andere woorden, deze onnutte dienstknecht die is voor eeuwig verloren. Zie? En die onnutte dienstknecht uit Lucas 19 niet, die is behouden. Heeft weliswaar geen loon, maar hij is behouden. En dat is een hoogst belangrijk verschil. Dat is een elementair verschil tussen die beiden. Je kunt ze niet meer zo naast elkaar zetten alsof ze hetzelfde zouden betekenen. Ze hebben een gelijke strekking, maar ze zijn op een verschillende tijd van toepassing en daarom eindigen ze ook totaal verschillend. En dan ziet u wat een genade het is om vandaag aan de dag te mogen leven. Te leven in die bedeling van de genade. Dat wij als gelovigen inderdaad niets aan onze zaligheid kunnen afdoen. Niet aan toedoen ook, maar de consequentie daarvan is dat we er ook niks aan af kunnen doen. Hè? Dat is het verhaal. Gelukkig. Niets kan ons scheiden van die liefde van Christus. Wij hoeven daar niet voor te werken. Wij worden wel geacht natuurlijk trouw te zijn aan een bepaalde opdracht die we misschien individueel als gelovigen hebben. Vanzelfsprekend. Maar dat wil niet zeggen dat we straf ontvangen als we niet trouw zijn aan die opdracht. Dat is niet wat de Bijbel leert. Zie je? Het zou wel makkelijk zijn als in de Bijbel stond dat we de straf voor zouden ontvangen. Hè? Dan hadden we een stok achter de deur om trouw te zijn. Maar die stok achter de deur is er niet. Ik kan hem ook niet verzinnen. Die stok achter de deur zou je moeten halen uit die gelijkenis van die talenten. Maar die gaat niet over deze dagen. Die gaat over de dagen van het koninkrijk. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Anders gezegd, wie niet volhard tot het einde zal niet zalig worden. En dan kun je 100 keer zeggen, ja maar in uw naam hebben we boze geesten uitgedreven en op zieken de handen gelegd en meer van dat soort dingen. En de Heer zegt, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Ja. Want hoe dan ook, men dient te volharden in die dagen. Dat is de strekking van deze 4 gelijkenissen, want ik noem het altijd maar 4. Die spreken over de dag des toorns, die 33 jaar. En die eindigen dan met vers 31 van Matthäus 25, waar staat, en wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, want de verheerlijking van Christus begint niet bij de opname van de gemeente, ook niet aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg, maar die verheerlijking van Christus is er wanneer hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dat is dus 40 jaar na de opname van de gemeente. Dat is de verheerlijking van Christus. Wanneer hij inderdaad het koninkrijk aanvaard heeft. Het koningschap aanvaard heeft. En dat is de uitdrukking die ik daartoe ontleen aan Openbaring 19. Want daar staat het zo. Daar gaat het over. Na het oordeel van Babel. Aan het eind van die 33 jaar. Dan staat er dat er halleluja geroepen wordt. Want de Heer heeft het koningschap aanvaard. Dat doet hij daar dus pas. Dat is definitief. En daar is zijn verheerlijking. Aan het eind van de 33 en aan het begin van de 1000 jaar. Dan zal de Zoon des mensen. Moet je eens kijken hoe nauwkeurig het er staat. Hè? Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Wie is de Zoon des mensen? Ja, natuurlijk, dat is de Heer Jezus. Maar de Zoon des mensen wil zeggen de erfgenaam van Adam. Hij die het recht heeft op de troon over de aarde. Over alle volkeren dus, want dat was Adam. Hij die geroepen is om de opdracht aan Adam te volvoeren. Dat wil zeggen de aarde te onderwerpen en over haar te heersen. Hij die opdracht uitvoert is de zoon des mensen. Het is de hoogste titel die op aarde geldt. Het is natuurlijk een hogere titel, die van de zoon van God, uiteraard. He? Maar op aarde is de hoogste titel de zoon van Adam. De machtigste man op aarde. En dat met een macht die hij dan inderdaad van God ontvangen heeft. Wel, die zoon des mensen, die zal komen in zijn heerlijkheid. Dat is wat anders dan Adam. Er kwam van die heerlijkheid niks terecht, hè? Maar die zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. En dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Let wel, er staat hier op de troon van zijn vader David. Dat is een uitdrukking die gebruikt wordt in verband met Israël. Maar als hier staat, als hier gesproken wordt over de zoon des mensen, dan gaat het over een troon die officieel hoger is dan die van David. De troon van David is letterlijk de troon over Israël. Maar hier gaat het over een nog hogere troon, waar overigens David ook recht op had, maar waar hij nooit heeft opgezeten. David wordt nooit de zoon van Adam genoemd. Hij was het wel. Hij was de rechthebber op de troon van Adam, maar hij wordt nooit zo genoemd. Maar hier is de Heer zelf die die hoogste heerlijkheid ontvangt en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan staat er, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, inderdaad. Hij als de erfgenaam van Adam heeft inderdaad dat recht om dat te doen. Eigenlijk moet ik zeggen, hij heeft de plicht om dat te doen. Al de volkeren vergaderd worden. En let u erop, er staat niet, hij zal al de doden vergaderen. Dat gebeurt ook wel een keer, maar dat is meer dan 1000 jaar later. Het gaat hier niet om de doden die geoordeeld worden, het gaat om levenden die geoordeeld worden. Want hoe dan ook, volkeren bestaan in ieder geval uit levende mensen. Het gaat om de op aarde levende mensheid die aan het einde van die 33 jaar geoordeeld wordt. Waarbij inderdaad de gelovigen, en dat wil zeggen zij die volhard hebben tot het einde, het koninkrijk zullen ingaan. Zij worden verzameld aan zijn rechterhand, staat er. En de anderen worden verzameld aan zijn linkerhand en die worden weggedaan. Dat is ook wat er staat. Ze zullen gaan in de eeuwige pijn, staat er in vers 46. Dus deze koning, die zal de levende mensheid verzamelen voor zijn aangezicht, staat er, en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dat is trouwens een uitdrukking die komt uit Ezechiël 37, waar gesproken wordt over het scheiden, scheiding maken tussen klein vee en klein vee. Dat wil zeggen scheiding maken tussen rammen, staat er daar, en bokken. Tussen schapen dus feitelijk, mannelijke schapen en bokken. En er staat, hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En dan vers 34, als dan zal de koning zeggen. Kijk, en dan moet je over struikelen, hè? Dat er staat, als dan zal de koning zeggen. Hier wordt de Heer Jezus de koning genoemd. Hij noemt zichzelf hier zo. Maar het is uniek. Dat komt normaal gesproken nergens voor. Hij wordt nooit de koning genoemd. We kennen hem als de Messias, als de gezalfde, als hij die koning zal worden. Of misschien hij die koning zou worden. Maar hier wordt hij genoemd de koning. Als dan zal de koning zeggen, en dat staat hier voor het eerst, dat is eerder in deze redenvoering ook niet genoemd, maar pas aan het eind van die toekomende bedeling van de volheid der tijden, aan het eind van die 40 jaar zal ik maar zeggen, pas dan wordt hij genoemd de zoon des mensen, namelijk de koning. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En dan krijgen we dat beroemde gedeelte, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven, ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd, ik was naakt en gij hebt mij gekleed, ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht, ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Ja, en dan die mensen tot wie dat gezegd wordt, die kijken er al net zo vreemd van op als wij natuurlijk, hè. Want er staat er, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te eten en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd enzovoorts? Zelfde verbaasde vraag. En dan staat er in vers 40, en de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. Ja, en dan wordt er ook gezegd tot degene die aan de linkerhand zijn, daar staat er, dan zal hij zeggen, let wel, daar staat hij, dan zal de koning zeggen. Maar dan zal hij zeggen, want ze erkennen hem immers niet als koning. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die te linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En dan een gelijksoortig verhaal, maar nu negatief. En dat eindigt dan in vers 45 met, dan zal u hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, heb gij het ook mij niet gedaan. Zie? En de vraag is nu alleen eigenlijk maar, wie zijn die minsten? Wie zijn die kleinen? Want dat ze de Heer niet geherbergd hebben, de Heer zelf niet te drinken gegeven hebben, nee, dat is duidelijk. Maar hoe dan wel? Wel, de Heer zegt, voor zover gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb gij dat mij gedaan. En op grond daarvan worden deze mensen hier geoordeeld. Of ze wel goed gehandeld hebben tegen deze mijn minste broeders, staat er. Dat is bepalend voor of ze eigenlijk dat koninkrijk binnen zullen gaan. Dat is sterk. Dus de vraag is, wie zijn die minste broeders? Wie zijn dat? Nou, ook dat is niet moeilijk. Want de uitdrukkingen die we hier tegenkomen, die worden al veel eerder gebezigd in Matteüs 10 namelijk. Daar vinden we het verhaal van de uitzending van de 12 discipelen. De 12 discipelen die uitgezonden worden en die werden en die moesten prediken. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Volgens vers 7 was dat. Genees de kranken, reinig de melaatsen, wek de doden op, werp de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet, enzovoorts. Er worden de 12 discipelen uitgezonden om te gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Vers 6. Dat is een mooi gedeelte eigenlijk. Want dat kan je nog eens aan denken zetten. Heb u wel eens, u weet waarschijnlijk wel dat in veel gevallen, om gelovigen te activeren, de beroemde zendingsopdracht uit Markus 16 bijvoorbeeld, en aan het eind van Matteüs evangelie wordt aangehaald, omdat daar dan geleerd zou worden dat wij als gelovigen toch moeten uitgaan in de hele wereld om het evangelie te prediken. En nou, voordat ik daar nou wat op wil zeggen, dan zouden we toch eens moeten kijken hoe dat zit met die opdracht hier in Matteüs 10. Waar de 12 discipelen ook worden uitgezonden. Het zijn dezelfde die uitgezonden worden, hè. Maar hier al veel eerder en tot hun wordt gezegd. Deze 12, dat is vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de kranken, reinig de melaatsen, wek de doden op. Werp de duivelen uit, geef het om niet ontvangen, geef het om niet. En dan moet u maar eens over nadenken. Met welk recht passen wij de zendingsopdracht van Markus 16 bijvoorbeeld op onszelf toe? En met welk recht verwerpen wij dan de zendingsopdracht zoals we hem hier in Matteüs 10 tegenkomen. Hier in Matteüs 10 heb je een zendingsopdracht. Maar er staat, gaat niet naar de heidenen, gaat niet naar Samaria, naar de Samaritanen, maar gaat alleen naar Israël. Zie? En als ik wel eens zeg van ja, niet alle schrift gaat over ons, of niet elke opdracht in de Bijbel is tot ons gericht, dan beginnen ze vaak te lachen. Zeggen, ja, dan lusten we er nog wel een paar. Maar wat doe je dan in ernst, hè? Wat doe je dan in ernst met deze opdracht? Toch zeggen dat dit niet voor ons is? Dat moet je wel. Maar goed, deze 12 discipelen worden uitgezonden naar Israël in de eerste plaats. Maar waar het om gaat is, niet dat ze naar Israël gezonden worden, maar het belangrijkste is wat ze predikten. Namelijk, zij predikten: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de bekende tekenen die behoren bij het evangelie van het koninkrijk, die volgen hen ook. Ze doen ook verslag daarvan later als ze bij de Heer Jezus terugkomen. En wanneer ze bij de Heer terugkomen, dan wordt er het een en ander gezegd door de Heer. Namelijk in vers 40, daar zegt de Heer tot zijn discipelen, die u ontvangt. En die u, dat zijn dus discipelen die uitgezonden waren om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loons eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleen een beker koud water in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En dan gaan we terug naar Matteüs 24 en 25. En dan is de vraag, wie zijn die? Wie zijn dat? Eén van deze mijn minste broeders. Nou, dat zijn diezelfde minste broeders uiteraard als die uit Matteüs 10 vers 42. Zo wie één van deze kleine te drinken geeft alleen een beker koud water. Zie? Want waar het om gaat is, straks bij dat oordeel, of de mens die daar verzameld wordt voor de troon van de Zoon des Mensen, of deze mensen, deze volken, of deze, inderdaad, degenen die de boodschap van het evangelie predikten, die het evangelie van het koninkrijk predikten dus, of ze hen inderdaad hebben ontvangen. En of ze niet alleen die boodschap tot zich hebben genomen, maar zelfs ook de boodschappers ontvangen hebben. Of ze hen bescherming gegeven hebben. Of ze hen geherbergd hebben. Of ze hen voorzien hebben inderdaad van al wat zij nodig hadden. En van de gelovigen in die dagen wordt dus verwacht dat zij ook, laten we dan maar gewoon zeggen, de 144.000 ontvangen en ondersteunen op allerlei manieren. Dat ze dus delen hebben aan de prediking van het evangelie van het koninkrijk in die dagen. Niet alleen dat ze het zelf accepteren, maar dat ze er ook de consequenties ervan trekken. In de praktijk betekent dat ook zo ongeveer dat ze in de ondergrondse moeten zitten en zo. Hè? Want daar komt het echt op neer. Dat is een hele ondergrondse organisatie uiteraard, die prediking van het evangelie dan. Maar van elke gelovige wordt dat verwacht. Om dat zendingswerk te ondersteunen. Dat wil zeggen niet alleen maar de boodschap te accepteren en verder niks. Maar vervolgens ook zich helemaal te begeven en betrokken te raken in de prediking van die boodschap van het koninkrijk wat op aarde gevestigd zal worden. En wanneer ze dat niet gedaan hebben en niet volhard hebben tot het eind dan toe, tot het eind van die 33-jarige periode, dan zal de Heer hen inderdaad verwerpen. Dat is wat hier staat. En de gelovigen worden geacht inderdaad de zendelingen van die dagen te ontvangen, alsof ze de Heer zelf ontvangen. En natuurlijk, ik weet wel, dat principe geldt vandaag aan de dag uiteraard ook. Wij worden geacht elkaar, en zeker onze broeders en zussen te ontvangen die betrokken zijn in het werk, dat zo zonder meer. Alleen er staat geen dwangmaatregel achter, er is geen stok achter de deur. Tenminste niet op deze manier, hè. Maar in die dagen is die stok er wel. In die dagen is het verplicht, inderdaad, om te volharden tot het einde. Ten einde ook in het bezit gesteld te worden, niet alleen van geestelijke zegeningen, maar ook van aardse, namelijk stoffelijke zegeningen. Dat zijn dan ook inderdaad dingen waar wij vandaag geen recht op kunnen laten gelden. Wij hebben slechts hemelse zegeningen in Christus. Zij, de gelovigen van die dagen, zullen inderdaad aanspraak kunnen maken op aardse zegeningen, stoffelijke zegeningen, op grond van het volharden tot het einde. Maar het neemt niet weg dat hun zaligheid als zodanig, hun eeuwig behoud, wel degelijk het resultaat is van de genade van God en van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Want zo is het wel. Uiteindelijk is het zo dat als Paulus in de Romeinenbrief het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus verklaart, dan verklaart hij daar hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt voor God. En Paulus laat er geen enkele twijfel over bestaan dat het principe wat daar uiteengezet wordt universeel is. Dat wil zeggen, er is niemand die behouden kan worden, tenzij dan door geloof in de Heer Jezus Christus, waardoor hij wedergeboren wordt. Hoe dat in de verschillende bedelingen wordt toegepast en hoe dat uitgewerkt wordt ook in de verschillende bedelingen, dat is een andere zaak. Maar het principe blijft dat de nieuwe schepping tot stand gebracht is in Christus. En dat zegeningen van God slechts ontvangen kunnen worden via Christus. En dat is ook in die dagen zo. Want hoe dan ook, wat voor ons geldt, geldt zeker ook in die dagen. Namelijk, dat wat wij ook doen, En hoe wij ook betrokken zijn in het werk van de Heer, dat de Heer ons daarbij de kracht geeft om dat werk te volbrengen. Dat is één ding, maar bovendien is het bij ons zo dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En zo is het ongetwijfeld ook in die dagen. Alle dingen die dan gebeuren, medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Maar het grote verschil is dat Paulus leert in de Romeinenbrief dat wij slechts gerechtvaardigd worden uit geloof alleen. Puur, enkel en alleen geloof. Terwijl een man als Jacobus, die een brief schrijft aan de gelovigen van die dagen straks, aan de 12 stammen in de verstrooiing namelijk, dat hij zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. Want als die werken er niet zijn, als dat geloof niet blijkt uit de werken, zul je niet behouden worden. Ik wil niet zeggen dat ze dan niet in de hemel komen of zo, want daar gaat het helemaal niet over. Dat is zelfs totaal niet aan de orde. Dat betekent dat ze dan inderdaad dat koninkrijk niet zullen beërven wat bereid was van voor de grondlegging der wereld. Ze zullen inderdaad de consequenties uit hun geloof moeten trekken. En ook in de praktijk gedurende één generatie, gedurende een korte tijd dus, moeten volharden tot aan het einde, het definitieve einde van deze tegenwoordige eeuw. En moeten volharden tot het aanbreken van de toekomende eeuw waarin Christus regeert voor eeuwig en waarin recht en gerechtigheid zal heersen op de aarde. En dat inderdaad door Christus zelf, de Zoon des Mensen, die dan verheerlijk zal worden in deze wereld. En bovendien, want dat wil ik er dan nog wel aan toevoegen, dat is ook de tijd waarin wij met hem geopenbaard zullen worden als zonen van God in heerlijkheid. En daarna zien dus wij ook uit.